geliefden, God is mens geworden. God is vlees geworden. En in zijn naam klinkt het doel van zijn komst. Jezus. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En hoe doet hij dat? Hoe maakt de zaligmaker zondaren zalig? Wel, dat doet de Heer Jezus door de vloek van de wet weg te nemen. De vloek van de wet voor wetsovertreders draagt hij weg. Daarom is hij mens geworden. Daarom is hij in deze wereld gekomen. De vloek van de wet uit de wereld weg te dragen. Christus, die boven de wet stond, is onder de wet gekomen om de wet te vervullen. Paulus heeft ervan gesproken. Zijn Galatenbrief, het vierde hoofdstuk. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden geworden. Uit een vrouw geworden. Onder de wet. Dat is het thema voor de prediking vanavond. Christus onder de wet. Drie gedachten. Allereerst bij zijn besnijdenis. Ten tweede bij de voorstelling. En tot slot ook bij zijn voorstelling in de tempel. Christus onder de wet. Allereerst bij zijn besnijdenis, ten tweede bij de reiniging en ten derde bij zijn voorstelling. De Heer Jezus is geboren in Bethlehem. En Jozef en Maria hebben de Heere lief, want ze hebben het gebod van de keizer Augustus gehoorzaamd. Ze zijn vanuit Nazareth naar Bethlehem getrokken. Ze hebben geluisterd. En als ze in Bethlehem zijn gekomen, na die lange reis, vermoeiende reis, hebben ze een plekje gevonden. En daar is de Heer Jezus uiteindelijk geboren. Het heeft heel veel voor betekend. Wat voor een indrukken heeft Jozef en Maria, hebben die wel niet opgedaan. Maar toch, dan op de achtste dag breekt het aan. Ze weten het. Jozef wist. Maria wist, de dag van de besnijdenis breekt aan. Hun zoontje, hun kind, dat geboren is, moet besneden worden. En dan zal dat kind ook zijn naam krijgen. Jezus. Het was aan Maria verkondigd. Ge zult zijn naam heten Jezus. En het was aan Jozef verkondigd. Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken. Jezus, dat was zijn naam, het moest gegeven worden op de achtste dag. En de besnijdenis, waar kwam dat dan vandaan? Want die jonge mensen, we weten het toch wel, het was aan Abraham beloofd en bevolen. Het gold niet alleen voor Abraham. Abraham moest zich besnijden, maar hij moest ook zijn kinderen besnijden. Ook de ingeborenen van zijn huis, iedereen die onder zijn verantwoordelijkheid stond, die moesten besneden worden. Abraham en zijn nakomelingen, zijn zaad. En het was een bevel van de Heer. En daarom komt het ook later, als Mozes de wet moet opschrijven van de Heer, komt het ook in de wet te staan. De besnijdenis, dat is dat voorste gedeelte van het geslachtsorgaan van een jongen wordt afgesneden. En dat is niet alleen voor de hygiëne. Nee, het was als een teken van het verbond wat God met dat volk, met Abraham en zijn zaad, wilde aangaan. Het was een teken dat het volk apart gezet was van de andere volken. Het kon niet meedoen met de volkeren in de afgodendienst. Jongens en meisjes, de besnijdenis moeten we vergelijken met de doop. Jullie zijn allemaal gedoopt. En dat betekent dat de Heere iets beloofd heeft. Hij heeft gezegd, ik wil jouw God zijn. Hij heeft je apart gezet van de wereld. Hij heeft je doen geboren worden in de kerk. Maar de besnijdenis, de doop, dat is wel een groot voorrecht. Maar er zijn ook eisen aan verbonden. Net zo goed als dat verbonden was aan de besnijdenis. Want aan dat verbond was de wet verbonden. Dat waren de regels die erbij gevoegd werden op de Sinaï, de 10 woorden. Er moest gehoorzaamd worden aan de Heer. Besnijdenis. Het was een voorrecht. Het was dat je dan behoorde tot het volk van de Heer. Maar ook de verplichting om je te bekeren tot de Heer. Om je te wenden tot Hem. Tot het volk behoren. Maar het was ook tot onderwijs. Net zoals de doop tot onderwijs is. Want als er dan een kindje gedoopt wordt. Als er in het Oude Testament een zoontje besneden werd. Wat was dan dat vooral het beeld van? Wat liet dat vooral zien wel? Dat was pijnlijk. Dan moest er een stuk van je lichaam afgesneden worden. En dan vloeide daar bloed. Wel, dat was een teken dat het hart gereinigd moest worden. Mijn hart moest gezuiverd worden. Gewassen worden. En daarom was de verplichting aan verbonden de bekering. Wenden tot de Heer. Maar er werd een stukje van het lid afgesneden. En dat werd weggeworpen. Moest weggegooid worden. Dat was ook het teken van de zonde. De zonde die moesten afgesneden worden uit mijn leven. En die moesten weggeworpen worden. Zoals de doop het laat zien. Als er water over het hoofdje gaat. Dat ik vies ben door mijn zonde. En dat de Heer het zegt. Ik beloof je dat er wassing is in het bloed van de Heer Jezus. Wend je tot Hem en word behouden. De besnijdenis was een voorrecht, maar het was ook een prediking. En nu ontvangt de Heer Jezus op de 8e dag de besnijdenis. En dan zegt een jongere vanavond, ja maar waarom dan? Waarom moet de Heer Jezus dan besneden worden? Hij is toch de Zoon van God. Dat is ook zo. Hij heeft de hemel verlaten als Zoon. En op deze wereld is Hij gekomen. Hij hoeft toch niet als een Zoon aangenomen te worden. Zoals Abraham aangenomen moest worden tot dat volk. Zoals zijn nakomelingen aangenomen moesten worden tot dat volk. Door het teken van de besnijdenis. Dat hoeft de Heer Jezus toch niet. En bovendien de Heer Jezus, hij was toch zonder zonde. Dat heeft toch Jesaja geprofeteerd, dat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond is geweest. En hij heeft er toch later zelf van getuigd. Wie overtuigt mij van zonde? De Heer Jezus had dat teken van de besnijdenis helemaal niet nodig. De Heer Jezus hoefde zich helemaal niet te bekeren. De Heer Jezus was al de Zoon van God. Hij hoefde niet aangenomen te worden tot dat volk. Hij hoefde niet apart gezet te worden, nee. En waarom dan toch de besnijdenis van dit kind in Bethlehem? Wel, opdat het zijn volk en kinderen tot nut zou zijn. Want dat is de boodschap die tot ons komt vanavond. Als we daarbij bepaald worden. Hij doet het niet voor zichzelf. Hij doet het ten behoeve van zijn volk. Het is voor zijn kinderen. Het blijkt dat hij gehoorzaam wil zijn aan de wet. En ik zei het al aan het begin van de preek. Christus, hij is geworden onder de wet. En waarom is dat dan nodig? Waarom moest hij dan komen onder de wet? Wel, dat was nodig omdat wij in Adam wetsovertreders zijn geworden. Toen we in opstand zijn gekomen tegen God. Toen hebben we niet geluisterd in Adam, niet geluisterd naar het gebod. Om de boom af te blijven. Proefgebod is overtreden. Het werkverbond is verbroken aan onze kant. Maar die wet blijft staan. De wet vraagt volledige gehoorzaamheid. Doe dat en gij zult leven. Maar wij kunnen die wet nooit meer houden. We hebben het verbroken. En we liggen verloren. Gods toren ligt op ons. En nu alleen als er één zal zijn. Die volkomen naar de wet kan leven. Alleen als er één is die volkomenheid naar de wet ook kan uitdelen. Dan alleen is er zaligheid. We zien het. Hij, Lam Gods, hij moest geboren worden. Hij moest onder de wet komen. Daarom moest hij ook besneden worden. De vloek van de wet uit het leven weg te dragen. Om verzoening aan te brengen. Om verlossing tot stand te brengen. Nu geldt die onmogelijke eis voor degene die de Heere vrezen. Doe dat en gij zult leven. O, die blijft wel staan. Maar dan mag het verkondigd worden omdat hij onder de wet gekomen is. Omdat hij zich liet besnijden als kind van 8 dagen. Mag het verkondigd worden. Geloof dat en gij zult leven. U mag, wanneer u het gewicht, de vloek van de wet in uw leven ervaart. Mag u vluchten tot hem, dat kind van 8 dagen, vluchten tot hem. Geloof, vertrouwen op zijn verdienst. Christus besnijdenis is ons tot nut. Want daarin is hij de wet volmaakt, volkomen gehoorzaam. En jonge mensen, op de catechisatie leer je dat de Heere Jezus op 2 manieren gehoorzaam is geweest. En misschien vond je dat wel moeilijk, net als ik. De dadelijke en de lijdelijke gehoorzaamheid van de Heere Jezus. De dadelijke gehoorzaamheid, de actieve gehoorzaamheid, dat is dat de Heere Jezus de wet volkomen gehouden heeft. De wet niet verbroken heeft, niet gezondigd tegen de wet. Zijn dadelijke gehoorzaamheid, zijn actieve gehoorzaamheid noemen we dat. Maar aan de andere kant is hij ook lijdelijk gehoorzaam geweest, passief gehoorzaam. Hij wilde gewillig die weg gaan van lijden en van sterven, van minachting en van hoon, van lijden en vernedering. En dat zien we ook in deze geschiedenis van de besnijdenis. Niet alleen zijn dadelijke gehoorzaamheid, omdat de God het bevolen had in zijn wet, maar ook zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Want hij laat zich ook besnijden. Ik zei het al, hij was zoon van God. Hij hoefde helemaal niet aangenomen te worden als zoon. Hij hoefde niet bepaald te worden bij zijn zondig bestaan. Om het vooruit weg te werpen. De zonde uit je leven weg te doen. Hij was heilig. En toch die weg gegaan. Hij wilde gerekend worden als één, als een nakomeling van Abraham in de zon. Hij wilde gerekend worden als één die vleeselijk verkocht was onder de zon. Gemeente, mag u al iets zien van het werk van Christus als kind van Achdaar? Herkent u hem in zijn lijden en in zijn vernedering? En jonge mensen, zie je wel dat het niet alleen aan het kruis is geweest dat hij zich vernederde. Zie je wel dat het ook hier is als hij op de wereld komt. Huilend op de wereld gekomen, net als jij en ik. Omdat de geboorte een moeizaam proces is voor moeder en voor kind. Maar ook na 8 dagen. Lijdelijke gehoorzaamheid. Ziet u hem lijden? Ga eens een ogenblik mee in de woning, in de plaats waar ze zijn, na die 8 dagen. Dan neemt Jozef een mes. En dan gaat hij in het heilig lichaam van een kindje snijden. En daar drupt het bloed, heilig bloed, drupt uit dat lichaampje. En is aan de mes nog te zien. Zijn heilig bloed gestort. Gemeente, voelt u het gewicht van onze zonden. Daar waar het mes van Jozef dat heilig lichaam moest verminken. Ziet u de druppelsgewijze bloedstorting die hij later aan het kruis als een stroom zou uitstorten. Zijn 8e dag in Bethlehem. Ziet u wat Christus reeds die 8e levensdag wilde doen. Voor wetsovertreders. Voor mensen die nu onder de vloek van de wet te moeten zeggen verloren. Ik ben verloren. O hij. Hij wilde als kind vanaf daar de wet vervullen. Treffend is niet alleen zijn gewilligheid om te lijden, maar ook zijn gewilligheid om zich te vernederen. Hij wordt als iemand die buiten de gemeenschap van God staat gerekend. Hij moest tot het volk aangenomen. Afstand is er gekomen toen hij uit de hemel wegging. Kindschap moest hij achterlaten, met eerbied gesproken. En hij moest daar als kind geboren worden. God nam afstand van zijn troetelkind. En daar in de zondige wereld werd hij neergelegd. Kind in Bethlehems krib. Vernederd. Als een aangenomen kind wilde hij worden onder het oude verbond. Gemeen, wint dit kind van 8 dagen niet uw ziel vanavond? Wordt het u niet, uw hart niet gaande gemaakt uit liefde, uit wederliefde tot hem? Hij wilde zich vernederen door als een onreine gerekend te worden. Dat was toch een teken van de besnijdenis, onrein, zoals de doop ons zegt. Jongens en meisjes, je moet gewassen worden. Ben je al gewassen? Kan hoor, daar hoef je echt niet oud voor te zijn. Heb je de Heer al lief gekregen? Nou, vanavond wordt je verteld, wordt je verkondigd, dat de Heer Jezus als kind vanaf daar al bloed wilde geven, zijn bloed wilde storten, om jouw zonde te verzoenen, om jouw wetsovertreden die je steeds iedere dag doet, net als ik. Om die straf te bedekken. Dat deed hij bij zijn besnijdenis. Onder de wet gekomen. Maar dat doet hij ook in onze tweede gedachten als we letten op. Bij de reiniging. Want laten we luisteren hoe dat gaat. Jozef en Maria hebben op de 8e dag hun kind besneden. Maar er wachten nog meer formaliteit. Er wachten nog meer dingen die de wet eisen. Want niet alleen de besnijdenis werd gevraagd. Nee, Ook de reinigingsoffers moesten gebracht worden. Ook het kind moest voorgesteld worden in de tempel. Die reinigingsoffers, hoe zat dat dan? Waarom moesten die gebracht worden? Nou, dan moeten we kijken in het Oude Testament. Leviticus 12 wordt het ons verteld wat de reinigingswetten zijn. Leviticus 12 handelt over hoe een kraamvrouw moet handelen. Wat er aan voorschriften moet gebeuren. Want een kraamvrouw, als een vrouw een kindje heeft gekregen, dan was ze onrein. 7 dagen onrein. Net als iedere vrouw maandelijks stond, onrein was. Ze was onrein na de geboorte, 7 dagen. Alles wat ze aanraakte was onrein geworden tot de avond. Maar na die zeven dagen brak een andere periode aan van minder onreinheid. Daar waarin die 7 dagen alles aangeraakt dat het onrein werd, daar mocht in de tweede periode van onreinheid, mindere onreinheid, wat 33 dagen duurde, daarin mocht er wel de onderlinge contacten zijn tussen de mensen, maar was alleen maar het heiligdom en de heilige dingen afgesloten voor die vrouw in de tweede periode van haar onreinheid. 7 dagen plus 33 dagen, jongens en meisjes, hoeveel is het? 7 plus 33 is 40 dagen. Goed onthaald. 40 dagen, de 40ste dag is aangebroken in het leven van Jozef en Maria na de geboorte van de Heer Jezus. En daar zijn ze op weg gegaan naar Jeruzalem om nu de offers te gaan brengen die bij de onreinheid van Maria horen. Want daar hoorden ook offers bij. Kijk maar. Ga eens een ogenblikje met me mee om te kijken vanaf het tempelplein. Zullen we het plekje nemen naast de priester? Kijk, daar komen ze aan. Jozef en Maria met het kindje in hun armen. En kijk maar, je ziet dat ze het offer bij zich hebben. Ze dragen 2 duiven. Ze brengen 2 duiven met zich mee. Oh, en de priester, hij ziet het al. Och, het zijn geen rijke mensen. Zien ze dan de kleren van Jozef en Maria? Oh, misschien wel. Maar weet je waar ze het dan zien? Weet je wat hun financiële stand verraadt? Ze dragen die 2 duiven. En dat was een armenoffer. Een armenoffer hebben ze bij zich. Want in datzelfde Leviticus 12 staat niet alleen de tijd, de periode van de onreinheid van de kraamvrouw. Er wordt ook gezegd wat er als offer gebracht moest worden. Het offer wat gebracht moest worden was allereerst een zoenoffer. En dat was een duif. Zoenoffer. Maar er moest ook een brandoffer gebracht worden. En dat was een lam. Een 1-jarig lam. En een lammetje was natuurlijk veel duurder dan een duif. Dat kun je wel begrijpen. Een duif was wel 10 keer goedkoper. Daar hadden Jozef en Maria geen geld voor. Ze hebben een armenoffer bij zich. Het zoenoffer. Dat moest eerst gebracht worden. En dat was het duifje. En dat duifje moest dan geofferd worden. En het bloed van het duifje moest dan gesmeerd worden aan de hoornen van het brandofferaltaar. Het offer had als doel om de zonde van de kraamvrouw te reinigen. Want er was afstand gekomen door de zonde tussen de kraamvrouw en de Heer. En nu moest dat diertje sterven als een teken dat een verzoening aangebracht moest worden van de zonde door de onreinheid. Maar er moest ook een brandoffer gebracht worden. Brandoffer moest het gehele dier verbrand worden. En misschien zijn er wel jongens en meisjes die weten wat een brandoffer, waar het voor was. Niet om de zonde te verzoenen, zozeer, maar als een liefelijke geur in de neus van de Heer. Opdat de betrekking tussen de Heer en een zondaar weer recht zou liggen. dat er weer gemeenschap met God zou kunnen zijn. Brandoffer, een herstel en een vernieuwde toewijding aan de Heer. Een brandoffer als teken van gehele aanbidding van Hem. Een liefelijke geur. U zegt, ja, maar die offers die waren toch alleen maar voor de kraamvrouw. Die golden toch niet voor de kinderen. Wel, als we vers 22 van onze tekst lezen, dan zou je dat ook zo kunnen lezen. Als de dagen harer reiniging vervuld waren. Het gaat toch over Maria? Het gaat toch helemaal niet om de Heer Jezus? En u zegt, Christus onder de wet, wat heeft de reiniging dan met Christus onder de wet te maken? Ja, u hebt gelijk. Maar als we in de schrift gaan zoeken, en als we kijken bijvoorbeeld bij Leviticus 12, de kanttekenaren wijzen ons daar ook op. Die zeggen ook bij de zondoffer, bij het bespreken van de zondoffer van de kraamvrouw, dan wijzen ze zich ook niet alleen op de zonde van de kraamvrouw, maar ook op de onreinheid. De onreinheid van het kind. Het kind wordt toch met erfzonde beladen. Het kind komt toch zondig op de wereld. De schrift spreekt toch, wie kan een reine geven uit een onreine? We hebben het met David meegezongen in Psalm 51. Onze kinderen die worden in zonde geboren en ontvangen. We zien dus dat de reinigingsoffers niet alleen de kraamvrouw gelden, maar ook het kind gelden. Ook Christus, ook de Heer Jezus. Ook voor hem wordt dat offer gebracht. En daarom is ook wel te verklaren waarom er in bepaalde handschriften van de Bijbel niet harer reiniging staat, maar hunner reiniging. Om aan te geven dat het ook voor de Heer Jezus God. Zoals Jozef en Maria gehoorzaam zijn geweest om hun kind Jezus te besnijden, zo zijn ze ook gehoorzaam, volkomen naar de wet gehoorzaam, als ze de 40ste dag naar de tempel gaan, om daar hun offers te brengen, voor Maria, voor het kind. Maar we zien ook dat Christus hierin gewillig is, om onder de wet te komen, zich gewillig wil vernederen. Want gaat u weer een ogenblikje met me mee, daar komen ze tempelplein opgelopen. En daar komt Jozef bij de priester, en hij overhandigt de ene duif, en de priester doet zijn werk, en de priester gaat dat bloed aan die hoornen stippen. Maar Maria, Maria, wat gebeurt hier nou? Maria, je hebt het toch gehoord van de engel? Dat heilige dat uit u geboren zal worden. Maria, de Heer Jezus, hij is een heilig kind. Maria, je hoeft geen reinigingsoffer te brengen. Want als dat kind nu heilig is, Maria, dan ben jij ook niet onheilig geworden toen je dat kind op de wereld bracht. Toch heeft Maria haar reinigingsoffer gebracht. Toch is ze gehoorzaam. Die weggegaan om voor haar kind ook de reiniging te betalen. Maar waarom? Waarom, gemeente? We zijn allen in zonden ontvangen en geboren. Daarom. Wij dragen door onze erfzonde erfschuld met ons mee. Al zouden we in de wereld nooit meer een zonde doen, dan zouden we verloren liggen vanwege onze erfzonde. Jongens en meisjes, als je een broertje of zusje in de wieg ziet liggen, dan denk je, nou die kan toch geen zonde doen. Maar hij is zonde, zij is zonde, omdat ze uit je vader en je moeder is geboren. En daarom moet er ook bedekking en verzoening komen over de zonde van zo'n klein kindje. En daarom moest hij ook in de tempel gereinigd worden. Gemeente, we hebben iemand nodig die in onze plaats gaat staan. Iemand die de schuld overneemt. Iemand die de vloek gaat dragen. Ook onze erfschuld. Daar ligt hij in de armen van zijn ouders de 40ste dag. Hij wil de onreinheid op zich nemen. Ook van zijn volk en van zijn kinderen. Hij wil in uw plaats staan als kind van 40 dagen. U begrijpt het toch wel. Christus, hij gehoorzaamt. Niet alleen aan de wet, maar hij is plaatsvervangend bezig. Daar schuld weg te dragen van zijn volk. Wat leren we hier de diepte van onze val kennen. Wat een weg van lijden. Als kind van 8 dagen. Als kind van 40 dagen. Hij de volmaakt heilige jonge mensen. Was niks aan het leven van de Heer Jezus te mankeren. Er mankeerde helemaal niks aan. En toch wilde hij als een zondig kind gerekend. Met erfzonde beladen. Ziet u, gemeente, iets van de walgelijkheid van onze zonde. De vreselijkheid van onze schuld. Maar ziet u ook de bereidwilligheid van de borg. Om als kind van 8 dagen. Om als kind van 40 dagen. Zo bereidwillig om de schuld weg te dragen. Een zondaarsvolk. Gemeente, wordt dat kind van 40 dagen niet aanbiddenswaardig? Moet u dat de liefde in uw hart niet ontlokt? Van 8 dagen, van 40 dagen. Christus, hij wil niet alleen plaatsvervangend daar in de armen van zijn ouders liggen om de erfschuld weg te dragen, nee. We zien hem daar ook als een arme. Want jongens en meisjes, Jozef en Maria kwamen met een armenoffer, 2 duiven. Want eigenlijk moest er een lammetje geslacht worden. Verbrand worden op het brandaltaar. Maar daar hadden ze geen geld voor. De Heer Jezus, hij wilde zich vernederen. Hij wilde arm worden. Hij, die toch schepper was van hemel en aarde. Hij die het kon zeggen, mij is het vee op 1000 bergen. Hij die de wereld in zijn hand houdt, wilde arm worden. Opdat hij u door zijn armoede zou rijk maken. Mag u al delen in de rijkdommen verworven door dit kind. De heerlijke gaven die u voorgesteld worden. Dat is het erge, gemeente. Van nature hebben we daar helemaal geen zin in. Hebben we daar helemaal geen oog voor. Dan denken we dat we rijk zijn en verrijkt in onszelf. En dan hebben we aan geen ding gebrek. Dan zitten we helemaal niet op de gerechtigheid van zo'n kind te wachten. We weten niet dat we zijn arm, jammerlijk, blind en naakt. Daar is Gods Heilige Geest voor nodig. Om u daar iets van te laten zien. Dat u ontdekt zou worden aan uw armoede. Aan uw schuld. Ook na ontvangen genade. Opnieuw te moeten zien. Geen verdiensten. Alleen maar schuld. Mijn godsdienstschuld. Mijn rechtzinnigheidsschuld. Mijn ijver, mijn deugden. Kan niet betalen. Allemaal tekort. Ik heb helemaal niets. Uitgeschudde zondaar. En nu, als een arm, openbaar tekort. Maar hij wilde arm worden, opdat u in uw armoede rijk zou mogen worden. Dat u uitgedeeld zou mogen krijgen. Gaaf. Worstelt u met uw armoede. Genade ontvang. Maar nu arm geworden, opnieuw zo arm geworden. U ziet op uw tekort, u ziet op uw vleeselijkheid, u ziet op uw schuld, u ziet op uw niet kunnen houden van de wet. O, u bent opnieuw arm geworden. Het armenoffer van Christus predik ons. Geliefden, zoek niet uw rijkdom in uw ijver, in uw rechtzinnigheid, in uw zoeken. Zoek het buiten uzelf, in het kind van 40 dagen, die zich als zondig kind wilde vernederen, als een arme voorgesteld wilde worden, opdat u in zijn schatten zou kunnen delen. In hem bent u rijk. In hem hebt u alles, uw Christus. Laten we een ogenblik terugkeren. Het zoenoffer is gebracht, dat ene duifje is geofferd. Maar dan moet ook dat andere gebeuren. Dat andere duifje wordt ook geofferd als een brandoffer. Nee, er is geen geld voor een lam. En hoe prediken de offers, het zoenoffer en het brandoffer? De komst van Christus, de noodzakelijkheid. Het Oude Testament is er vol van geweest. Al dat bloed van al die dieren. Het riep, het schreeuwde om de komst van Christus. En nu opnieuw twee duiven. Ze zijn geslacht, het bloed heeft gevloeid. Er is geen lam. Jozef en Maria hebben geen lam bij zich, maar jongens en meisjes, kijk eens goed in de armen. Kijk eens goed in de armen, hebben ze dan geen lam bij zich? Jawel hoor, als je goed kijkt, hebben ze toch het lam bij zich. Het lam Gods hebben ze bij zich, in hun armen. O, hij moet nu nog niet geslacht worden. Nee, hij moet nu nog niet sterven. Maar na 33 jaren zal hij de gang moeten maken. Als het lam Gods gespijkerd worden aan een kruishout. Om de schuld van zijn volk weg te dragen. Hij wilde besneden worden onder de weg. Hij wilde gereinigd worden met zijn moeder. De tempel op zijn 40ste dag. Maar hij wil tot slot ook in de tempel voorgesteld worden. Want Maria en Jozef, ze hebben naar al de wetten gehoorzaamd. En de priester ziet het kind. Het is een normaal kind. En er is niks bijzonders aan te zien. Net als bij ons in de wieg. Maar volgens de wet moest dat kind ook voorgesteld worden. Wat is dat? Moeten we dan denken aan bepaalde groepen die ook vandaag de dag hun kinderen voorstellen? Nee. Nee. Want ik zei zojuist dat er besnijdenis heeft plaatsgevonden. En als we dat overzetten naar onze tijd, de doop heeft plaatsgevonden. En toch ook de voorstelling. Kijk, daar waar in de tijd van vandaag voorgesteld worden, daar wordt de kinderdoop aan de kant geschoven. Maar dat is hier niet de bedoeling. Hier wordt het kind voorgesteld. Maar wat is dat dan? Waar komt dat dan vandaan? Waarom moest een kind voorgesteld worden? In de tempel? Bij de priester? Wel, dat staat ook in de wet. En we hebben dat gelezen. De ouderling heeft het voorgelezen. U kunt het lezen in het 23ste vers. Daar wordt het namelijk geciteerd uit Exodus 13. Gelijk geschreven is in de wet des Heren. Al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal den Heren geheilig genaamd worden. Heilig genaamd worden, wat betekent dat? Geheiligen betekent apart zetten. Heiligen. Heiligen, dat moest gebeuren met dat paaslam. Dat moest van tevoren geheiligd worden, apart gezet worden. En dat brengt ons ook bij de voorstelling. Want zo was het namelijk door de Heere ingesteld toen het volk Israël uit Egypte ging. Want na de 10e plaag, jongens en meisjes, we weten het, wat moest er gebeuren? Alle vaders in Israël, alle vaders in Goshen, die moesten dat paaslam, moesten ze bereiden. En dat bloed, dat moest opgevangen worden. En dat moest gestreken worden aan de deurposten. Anders zou de verderfengel het huis binnengaan en de oudste doden, toch? Jawel. En zo was het gegaan in Egypte. Al de oudsten in Egypte, van de mensen en van de beesten, die moesten sterven. Maar daar waar in Goshen achter het bloed geschuild mocht worden, daar werd de oudste gespaard. En uit dank voor de sparing van die oudste, na de tiende plaag, uit dank daarvoor moesten die oudsten aan de dienst van de Heere geheiligd worden. Zo laat. Maar we moeten ook zeggen, de oudste die werd geheiligd aan de dienst van de Heere, maar alle andere kinderen die gingen vrij uit, omdat de oudste moest dienen, de Heere moest dienen. Hij was de eerstgeborene. Maar dat is niet zo lang zo gebleven. Want, jongens en meisjes, in de Sinaï-woestijn, als de wet wordt gegeven, dan wordt een gouden kalf gemaakt. En dan gaan ze allemaal rond de gouden kalf dansen. Is dat waar wat ik zeg? Gaan ze allemaal om de gouden kalf dansen? Nee, toch? Nee, de stam van Levi, de Levieten, die staan op een afstand, die doen niet mee. En omdat het volk nu de gouden kalf hebben gediend in de Sinaï-woestijn, daarom mochten die oudsten die apart gezet moesten worden in de tempeldienst, hen moesten dienen in de dienst van de Heere, niet meer dienen. Ze moesten afgekeurd worden. Ze mochten niet meer dienen, de Heere dienen, nee. Alleen de Levieten mochten meer de Heere dienen. Die hadden de gouden kalf niet toegevallen. Het feit dat de niet-Levieten hun recht om te dienen verloren hadden, dat betekende niet dat deze afgekeurde dienstknechten zomaar vrij uitgingen. Nee, die moesten losgekocht worden. Kijk, daar heb je het. De loskoning. Dat zijn dus die oudsten die eigenlijk hadden moeten dienen, maar niet meer mochten dienen omdat ze de gouden kalf waren toegevallen. En zo moesten alle oudsten vrijgekocht worden, net als de onreine dieren vrijgekocht worden. Loskopen voor 5 sikkels. En zo zijn Jozef en Maria ook met hun kind naar de tempel gekomen. Het hoefde niet per se in de tempel, maar Jozef en Maria hebben het wel gedaan. Ze komen bij de priester met hun kind. Jonge mensen, gaan we in gedachten weer even naast de priester staan. Daar komt Jozef. Jozef met dat kind in zijn armen. En hij legt die 5 munten neer. 5 sikkels. Hij betaalt het uit. En met dat het betaald wordt, zie je het voor je. Dan wordt Christus als een afgekeurde dienstknecht aan de kant geschoven. Jij mag niet in de tempel dienen. Jij bent schuldig. Jij mag niet. Jij bent niet van de Leviet. Jij bent niet afgezonderd. Weg jij. Jij mag niet dienen. Wat een diepe gedachte. Hij gaat niet vrij uit. Oh, hij wordt wel vrijgekocht van de aardse dienst in de tempel. Maar hij moet een veel zwaardere dienst gaan. Hij moet de orde naar Melchizedek. Hij moet de orde van God zijn vader volgen. Hij moet de dood gaan dienen. Hij moet zijn leven gaan geven aan het kruis. Ja, zegt u maar, hoe kan nou Christus in zijn voorstelling in de tempel nu mij tot nut zijn? Wat heb ik eraan? Jonge mensen, wat heb ik eraan? Dat is toch de vraag vanavond. De besnijdenis, de reiniging, maar ook hier bij de voorstelling. Wat heb ik eraan? Wel, als je dat wil weten, dan moeten we opnieuw naar die geschiedenis kijken in Egypte. Want die oudste, die moest geheiligd worden. Die moesten de dienst van de Heer zijn leven stellen. Maar al die anderen, die werden vrij. Die waren vrij. Omdat die oudste de dienst inging, mochten de anderen vrij uitgaan. Nou begrijp je natuurlijk wel waar ik heen wil. Want nu Christus als kind van 40 dagen bij de priester vrijgekocht wordt, afgekeurd wordt voor de aardse tempeldienst, daar worden zijn geestelijke broeders en zusters ook vrijgekocht. Vrijgekocht om niet meer te hoeven betalen. Afgekeurd ben jij, bent u. Ben ik al zo'n broeder of zuster van het 40 dagen oude kind geworden. Waardoor ik vrij uit mag gaan. Dat het voor mij niet geldt dat ik moet dienen in een aardse dienst. Omdat ik gespaard ben geworden. Nee. Hij wilde afgekeurd worden om de dienst van zijn vader te doen. De Vader heeft zijn dienst goedgekeurd. Dat kunnen we zien als we het verdere van deze geschiedenis lezen. Want zodra die 5 munten betaald zijn, zodra Jozef dat geld aan de priester gegeven heeft, dan horen we dat de Vader de goedkeuring over dat in de tempel geeft. Want wat gebeurt er? Daar is nog iemand in de tempel. Een oude man, Simeon. Hij heeft de Heere lief. En met dat alles achter de rug is wat gedaan moest worden. Daar komt Simeon erbij. En hij mag door de Heilige Geest zien dat dat kind de Christus is. En Simeon neemt dat kind in zijn arm. En hij getuigt ervan dat dat kind de zaligmaker is. Ziet u wel. Dat God de Vader zijn goedkeuring geeft over datgene wat daar gebeurt in de tent. De besnijdenis, de voorstelling en de reiniging. De Vader heeft het goedgekeurd. Jozef en Maria die hebben zich verwonderd. Ze hebben er zo weinig van begrepen. Wat zegt die oude Simeon nou? Maar vol verwondering zijn ze huiswaarts gekeerd. En wees dus eerlijk vanavond. Hoe is het bij u? Hoe is het bij mij vanavond? Heb ik iets gezien van de liefde van God? Wat hem bewoog om zijn kind, zijn enige geboren in deze wereld te geven. Om een weg van lijden en sterven te gaan. Al bij de vroegste geboorte. Bij zijn 8 dagen, bij zijn 40 dagen. Komt er nu ook bij uw verwondering naar boven? Wat heeft God bewogen? Jozef en Maria, zij hebben in gehoorzaamheid alles gedaan wat van de wet van hen vraagt. Christus geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. Hij wilde die weg gaan. En hij ging die weg, totdat hij ook die gang naar Golgotha wilde maken. Als die daar als lam Gods zijn offer brengt. We lezen het laatste vers van de schrift, lezen 39e vers. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. Jozef en Maria hebben hun plichten gedaan. Het is klaar. De wet hebben ze vervuld. Nu gaan we verder in de tijd. En dan gaan we daar staan op Golgotha, jongens en meisjes. En dan horen we iets van de echo van dat 39e vers. Nu niet meer uit de mond van Jozef en Maria, nee. We horen het uit de mond van de zaligmaker zelf. Daar hangt hij aan het kruis. Zijn gehele leven. Een dadelijke gehoorzaamheid. De geboden allemaal onderhouden.
Zijn gehele leven lijdelijk gehoorzaam geweest. We hebben het gezien vanavond. Tot op zijn hangen aan het kruis toe. En dan breken de laatste uren van zijn leven aan. Volkomen gehoorzaam geweest aan zijn vader. Alle plichten gedaan. Dan schrijft de evangelist Johannes op. Hierna Jezus wetende dat alles volbracht was. Hoor je de echo? Christus alles volbracht. Riep uit, het is volbracht, alles volbracht, tot de laatste penning toe alles betaald, schuld verzoend, alles klaargemaakt voor een schuldig volk, een volk die het moet zeggen, ik heb helemaal niks. Ik ben arm en ellendig. Ik heb niks om aan te dragen vanavond. Ik ben niet voorbereid. Ik sta schuldig, ziet u wel. Bereidwillig van de eerste dag van zijn leven. Op zijn achtste dag. Geheel zijn leven. Alles in het werk gesteld. Om uw leven te redden. Jonge mens. Is er dan niets in je leven? Niets in je hart wat verbreekt als je daar iets van ziet. De liefde van God. Ook voor jou vanavond. Hij wilde de wet volbrengen. Voor wetsovertreders. Heb je geen zin in gekregen om die koning te dienen. Om hem toe te vallen. Om voor hem neer te vallen. Volk van God. De wet klaagt u aan. De wet achtervolgt uw leven. Betaal me. Betaal me wat geschuld. O, zie in de Christus. Hij heeft alles betaald. De vloek van de wet op zich genomen. Alles vrijgesproken voor zijn kinderen. U gaat vrij uit. De oudste broeder. Hij heeft het gedaan. U mag vrijgaan door broederdienst. Alles is volbracht. Vrede door het bloed van Christus. O, is dat geloof in uw leven gekomen. Voor het eerst, maar opnieuw. Volk, zie dan op hem. Dat kind. O, zo'n rijkdom. Zo'n volmaaktheid in hem. Als zuigeling, als kind, als lam Gods, vlucht tot hem. Gebruik hem toch. Leef uit hem. Amen.